Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij SBS Dutch. Het is zaterdag 10 mei vandaag. 2025 is het jaar waarin we leven. En samen gaan we weer een fijn uur Nederlandse radio maken. Het komende uur kunt u luisteren naar een gesprek met conservator Dr. James Hunter. Na jaren van onderzoek is het hem en zijn team eindelijk gelukt om het wrak van de koning Willem II te lokaliseren. Mark van Rijmenam is een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. En met hem praten we straks over de aankondiging van Meta, dat ze de data van haar gebruikers gaat gebruiken voor het trainen van hun AI-modellen. Mag dat zomaar? En vandaag natuurlijk ook een nieuwe aflevering van onze serie Leer Nederlands. Dat, het weekoverzicht uit Nederland en muziek allemaal straks. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
Dit is SBS Dutch.
De stijgende populariteit van generatieve kunstmatige intelligentie komt met toenemende zorgen over de ecologische voetafdruk ervan. De technologie is afhankelijk van computers in datacenters die enorme hoeveelheden water en energie verbruiken. En nu deze faciliteiten zowel in aantal als grootte toenemen, worden overheden en grote technologiebedrijven aangespoord om duurzame oplossingen voorop te stellen.
SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook.
Naar schatting maken meer dan 400 miljoen mensen wekelijks gebruik van ChatGPT en worden er meer dan 1 miljard verzoeken per dag gedaan. Dat zijn cijfers van slechts één bedrijf. Er zijn duizenden AI-chatbots die een toenemend aantal vragen afhandelen. En hoewel de technologie voor de gemiddelde gebruiker misschien onzichtbaar lijkt, is de ecologische impact aanzienlijk. Dr. Aislinn Gordon, senior docent duurzaamheid aan de RMIT University in Melbourne, legt uit.
When the sort of big AI boom happened a few years ago, I became really interested in the environmental footprint that was resulting from our intense growing AI usage. And so I began doing some research around looking at AI use in data centers and what the impacts were that resulted from those.
AI vereist veel computerkracht, zowel voor het trainen als het implementeren van de technologie. U hoort nogmaals Aislinn Gordon.
So AI basically runs in data centers. When we have these AI models, they need to be first trained, which uses a lot of energy and resources, and so the training occurs running in these big data centers, and then they need to be deployed where users can interact with them. The problem is you can have millions of users using an AI model every single day and so the resources quickly add up.
Datacenters bestaan al tientallen jaren en zijn dus niet nieuw. Maar tot nu toe hadden ze een vrij stabiel energieverbruik. Maar de AI-boom veroorzaakt een stijging van de energievraag. Onderzoek uitgevoerd door investeringsbank Goldman Sachs in 2024 suggereert dat een enkele ChatGPT-opdracht bijna 10 keer zoveel energie verbruikt als een typische Google-zoekopdracht. Analisten hebben daarop toegegeven dat AI het elektriciteitsverbruik in zo'n mate zou kunnen doen stijgen dat niet eerder is gezien. Eerder dit jaar gaf de Amerikaanse president Donald Trump de opdracht om enkele kolencentrales die gesloten zouden worden open te houden. Mede om aan de stijgende energievraag van datacenters te kunnen voldoen. Gordon zegt dat datacenters wereldwijd zowel in aantal als grootte toenemen naarmate de technologie steeds geavanceerder wordt.
There's probably around up to 7,000 data centres all around the world, and the number is rapidly growing. Now people are starting to do things like generate images and generate audio and even generate video. And doing those sorts of activities can use hundreds and thousands of times more electricity and water compared to just doing simple text queries.
De Internationale Energieagentschap, de IEA, schat dat een enkel AI-gericht datacenter net zoveel elektriciteit verbruikt als 100.000 huishoudens. En de grootste, die momenteel in aanbouw zijn, zullen 20 keer zoveel verbruiken. Ter verduidelijking, deze uitgestrekte magazijnen die bijna overal ter wereld staan, waren goed voor slechts 1,5% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2024. Maar volgens het onderzoek van de IEA, dat in april werd gepubliceerd, zal dit cijfer tegen het einde van het decennium naar verwachting verdubbeld zijn. Ze verslinden energie en water. Er zijn schattingen dat voor tussen de 20 en 50 verzoeken van een AI-chatbot tot wel een halve liter water nodig is. Professor Saidali Marjalili richtte het Centrum voor Kunstmatige Intelligentieonderzoek en Optimalisatie op aan de Torrance University in Adelaide. Hij zegt dat hoewel het exacte verbruik moeilijk te bepalen is, datacenters enorme hoeveelheden water gebruiken voor koeling.
It depends on obviously the model that you use. Some of them are quite small, some of them are quite large. The data center is where the data is stored. It's racks of servers. So it requires a large amount of electricity to run those servers. And also you need a lot of water to cool it down. And that's where the water consumption comes in.
En dan is er volgens Ashlyn Gordon nog het probleem van elektronisch afval.
As these data centers proliferate around the world, the amount of e-waste, the discarded computers that are used every time they're replaced, is growing massively. So it's really important that we get on top of this e-waste problem.
Er is een groeiende roep om van technologiebedrijven te eisen dat ze de ecologische kosten van AI monitoren en voor overheden om duurzaamheidsnormen in te voeren. U hoort wederom professor Mir Jalili.
Other things that should be mandated and should be prioritized as well, like, you know, energy efficient, water efficient, and or, you know, making sure that AI is aligned with human values. And I believe that, you know, this should be on the agenda for governments and large corporates.
Er zijn wat verbeteringen doorgevoerd op het gebied van efficiëntie, evenals investeringen in schonere energie. Als dat goed wordt gedaan, heeft AI volgens professor Mir Jalili het potentieel om te helpen de uitstoot te verlagen.
If you think about the emerging technology that have been able and will be able to help us to combat global challenges, AI is definitely one of them. You know, forecasting, you know, modeling of, you know, the emissions of different companies. So I would say those are good examples of where AI can help us to better understand and model the climate change.
Abby O'Brien maakte dit verhaal voor SBS Nieuws. De Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Ze zijn misschien ingehaald door mobiele telefoons, maar telefooncellen op straat spelen nog steeds een belangrijke rol in Australië. Telstra meldt dat er vorig jaar meer dan 25 miljoen belletjes zijn gepleegd vanaf openbare telefoons en wil dat 3 van deze telefoons worden erkend als nationale monumenten.
Hello, I don't know who this is, but it better be important.
Darling, darling, it's me.
Darling, where are you? You just got out.
My phone died, darling.
Well, where are you calling from, darling?
A Telstra Pay phone, darling.
They take your titanium card now, darling.
Oh, darling, even better. They're free.
Oh, darling.
Dit is een fragment uit een social media reclame voor openbare telefoons. Ooit stonden ze op bijna elke straathoek, in elke wijk, in elke stad.
Well, I can remember because it's my hometown when that was a red box in that location. Certainly, you know, dropping the coins in it. It has been in that location for a long time.
Dat was Phil Constable, die een ijzerhandel runt in het plaatsje Narooma in New South Wales. Hoewel de meeste mensen telefooncellen beschouwen als retro en overblijfsel uit het verleden, blijven ze een belangrijke rol spelen in het leven van veel Australiërs. Tijdens de Black Summerbosbranden van de zomer 2019-2020 vormden ze bijvoorbeeld een cruciale schakel met de buitenwereld toen de mobiele telefoonnetwerken uitvielen.
It was the only port of how should I say external communication at the time of our bushfires when the town was out of power for 3.5 days. There was no mobile phone communication. We couldn't in our business serve customers, by FPOS and stuff. And that when they made the access to the phone free over that landline, the crowds, at a time of heavy tourist activity or in patronage in our community, were really up and down a block twice.
Veel vindt dat moeilijke momenten het beste in mensen naar boven kunnen halen. En dat was volgens hem te zien toen er na de bosbranden bijna 1000 oproepen werden gepleegd vanaf openbare telefoons, omdat mobiel netwerk onbereikbaar was. Geduld en nederigheid waren volgens hem toen volop aanwezig.
It was just fantastic. And there was so much good faith and humility with the people waiting their turn. It was just terrific.
Telstra wil dat de openbare telefoon in Naruma de status van National Landmark krijgt. Samen met nog 2 andere telefoons. Eén op Melville Road in Brunswick West bij Melbourne. En een andere ver in Queensland's Gulf Country. Telstra wil formele erkenning van deze telefoons. Omdat het volgens hen van cruciale en sociale waarde is. De status van Nationaal Monument zou betekenen dat deze telefoons worden toegevoegd aan de National Heritage List als plaatsen van uitzonderlijke betekenis. Historica Naomi Perry Duncan zegt dat deze 3 telefooncellen om verschillende redenen gekozen zijn.
In Melbourne's Brunswick West, there's Australia's most called from public phone to crisis support lines, with over 1300 calls to Lifeline made since calls became free. In Naruma, on the south coast of New South Wales, during the Black Summer bushfires, I was actually there and I saw the community rely on their local phone when everything else, including power and mobile coverage, was down. And in Doomadgee, in remote Queensland, this local phone remains a vital connection point.
Lifeline-directeur Colin Seary zegt dat openbare telefoons een belangrijk vangnet blijven voor Australiërs in nood. Voor sommigen zijn ze de veiligste en soms zelfs de enige manier om hulp te zoeken als ze geen mobiele telefoon hebben. Theresa Corbin, Telstra's Chief Customer Advocate, zegt dat er in het afgelopen jaar alleen al meer dan 300.000 gratis belletjes zijn gepleegd naar hulpdiensten zoals Lifeline en 000.
Since we made all standard national and mobile calls free from public phones in 2021, usage has more than tripled. Last year alone, Aussies made around 25 million free calls, including over 300,000 to 000 and other crisis support lines.
In Australië zijn er zo'n 15.000 openbare telefoons die Telstra verplicht moet onderhouden. In andere landen neemt het gebruik van openbare telefoons af. Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar daalde het aantal openbare telefoons van 2,1 miljoen stuks in 1999 tot minder dan 100.000 in 2016. Dit was een verhaal van Peggy Kiakoumoulos voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Spannend nieuws nu. Het scheepswrak van de koning Willem II is gelokaliseerd. Het 19e-eeuwse Nederlandse schip verging in 1857 voor de kust van het Zuid-Australische Robe. We belden met Dr. James Hunter, conservator Naval Heritage and Archaeology bij het Australian National Maritime Museum in Sydney, die uiteraard heel blij is met de vondst.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
James, since October 2022, I've spoken with you, I think, 3 times about the shipwreck of the Koning Willem II. Last time was 2 years ago, May 2023. I looked it up and you said then, and I quote, "I'm a firm believer that shipwrecks will be found when they want to be found." This day has finally come.
It has. And yeah, it's funny. I remember saying those words to you. And I think actually that was the case this time. There's always a fair degree of skill and planning that goes into finding shipwrecks, but there is always a little bit of luck. And in this case, it was on our side. So I think that wreck wanted to be found, finally.
Yeah, well, I would like to hear all about that, of course. But I wonder how that moment was when you found the wreck. Was it like you envisioned? Because last time when we talked 2 years ago, you said this.
I had these really sort of grandiose visions of us getting in the water and seeing, you know, some big iron object sticking up above the seabed, like a mast section or something. We go, ooh, there it is. You know, we know what we've got.
Yeah, James, how was it in real life?
That quote turned out to be quite prophetic, as it were. We got a bit lucky this time in a few different ways. One of them is that we actually got quite a few days of diving in. I believe the last time we had a go at trying to find Conaghuillim, we had maybe a day and a half of diving before the weather turned on us, which is something that tends to happen down there in Robe. But this time we got a window of 3.5 days, which was, you know, double and a bit more what we had last time. But as these things often happen, we actually found the wreck on the first dive. I'm used to it being the other way around, where we do several days in succession, and then the big find is on the last day of the project, and then you're scrambling to try to get everything done before you have to pack everything up and go home. This time we found it on the first day, and in fact on the first dive, which was quite remarkable.
Wow.
We got in the water. Look, I think I told you before, the visibility in the bay is not great at the best of times. There's sand down there. It's very fine. It's like powder almost. And, you know, the surge from the swell comes through and it just stirs that stuff up. And then you're kind of in this cloud of sand, you know. So what we did was, we knew where the wreck should be. We got in and we did a metal detector survey, and we used what's called a circle search. So the way this works is, We drop a weight on the spot where we want to look. We have a reel tape, and we go out at intervals, and we do a complete circular sweep around that point of origin. So we were doing 2-meter intervals, and so we had gone out to 10 meters. We'd done our sweep. I hadn't seen a thing, had picked a thing up with the metal detector, nothing there but sand. So we were going to go out on the last sweep. It was going to be the 12-meter interval, and I was looking at the time. I was like, yeah, we're almost at an hour on this dive. We need to pack it in after this. So I was swimming along, and I was looking at the tape, and I had it very close to my face because you can't see. Like, the vis was so bad, I had to hold that tape, like, almost right next to my eyeballs. And in the process of doing that, I wasn't really paying attention where I was going. And it was sort of like a weird sort of sixth sense where I was like, something's in front of me. And I looked up from the tape, and sure enough, this big kind of marine growth thing is sticking up out of the seabed. And what that turned out to be was what we think is maybe an iron frame or a brace that was part of the ship's construction. And of course, I sort of started, you know, I like jumped back like, what is this thing? Because I nearly ran my face into it.
and I mean, that area is also known for a lot of sharks being present there, so it could have been
very
something
true,
else.
Yes, yes, the man in the gray suit. And, well, as it turned out, we had had a report of a shark sighting, not in the bay where we were, but just down south of where we were, around the corner, out Cape Dombey. So we were already thinking about that. That was kind of in the back of our minds. But anyway, I kind of took a second and assessed and looked at this thing, and then I felt it with my hand, and I swept the metal detector over, and the metal detector was, you know, singing away because it was iron. And I turned to the guys I was working with, and I said, hey, we got something here. This is great. And we all very quickly, you know, realized, there were three of us down there, realized, yeah, we've got something, because all three of us, Mark Polzer, who's with the state of South Australia government, and Ruud Stelten, who's with Flinders University. And, you know, we'd all worked on shipwrecks before, and we knew that this was something. And then as my eyes kind of adjusted, I realized beyond this thing I'd nearly run my face into was this other iron or metal object, and it was cylindrical shapes. And just a little bit was coming out of the sediment, you know, not very much. But anyway, we swam up and had a look at that as well. We kind of swam around it, and there wasn't anything else other than those two objects that were kind of visible there. And so we realized, oh, you know, that looks a bit like an iron brace, and that looks kind of like a windlass, you know, which is the winch that was used to haul the anchors up on the ship. And so, yeah, that was incredibly exciting.
Yeah.
and that's kind of what happened, you know, that's how we found it.
Yeah. The Koning Willem II is not the only ship that wrecked there. How are you sure that this is the Koning Willem II?
Well, the big thing is really the location. We knew from historical sources where the wreck was supposed to have occurred. And when we did our magnetometer survey back in 2022, you know, we picked up a very large, complex magnetic target right where the historical record said it should be, in terms of the location up Long Beach, distance offshore, water depth, all of that matched what we expected in our predictive modeling. And then we had done magnetometry work to the north and south, a couple of kilometers in each direction, and we hadn't picked anything up. So you have this isolated complex magnetic target, which in terms of its sort of duration is roughly the same length as Koning Willem. So that was a pretty strong indicator that this is the wreck we were looking for. Would it be as compelling as finding a bell with a name on it? Absolutely not. That would be the icing on the cake right there. But and I have no reason to believe that that bell probably isn't somewhere on that wreck site. But at this point, it's good and buried under sand.
Mm-hmm. Yeah, you said you had 3 days. You found him at the first day. So
yeah.
What did you do the next 2 days? Were you able to go down again, and did you see it again?
We did, yeah. So once we had found that, the next step was to do searches around it. So we did additional metal detector work using the windlass as sort of the origin. You know, we went out from that to see if more things might be sticking out of the sand. We didn't see anything else, so it looks like everything else is buried. So once we'd established that, then we started the work of documenting what we could see, so documenting the windlass and this other iron object. And that during that process is when we made the other really significant discovery, and that was my colleague Heather Berry with the Silent World Foundation. She's a conservator, archaeological conservator, so her specialization is in treating artifacts and stabilizing them so that they can be displayed and curated. And so she was helping me map this stuff. But while she was doing so, while I was kind of setting up, she had her hand kind of resting in the sand, and she felt something just under the sand. And she kind of felt around it and very quickly realized and grabbed my arm and was like, "You got to feel this thing." And what she had found was timber. And it feels like it's planking, you know, maybe a deck plank or something. So she found a really important find, which is timber, you know, and very well preserved timber too. That was the thing that she said really struck her, is how well preserved it felt. And she was the only one of us who saw it. She kind of had a moment where the sand kind of came off of it and she could see it, and said it was sort of a yellowish color. So maybe indicative of pine or some other softwood, which is very common for deck planking on ships of that period. So that was absolutely remarkable and really, really important. Mm-hmm. And it's promising. It means that there's more stuff probably down there buried beneath what we can see.
Mm, yeah, well, that brings me to the next question. What's going to happen now?
Well, that is a good question. We do have plans to try to go back relatively soon, if possible, because, you know, the seabed environment down there is constantly in flux. It's something that, you know, things uncover and then they bury back over. So we're curious to get back down there relatively soon and see if more of the wreck site may have uncovered naturally. Alternatively, it could have ended up reburying itself too. But it's good to have a look at those conditions and see what's happening, how the site is evolving. If it turns out that more of the wreck has uncovered, then we would, of course, you know, go through the process of trying to document what's visible about the seabed. In terms of doing something more extensive like excavation, I mean, that's a discussion, I think, for later. The problem with that wreck site is its location. It's in a very exposed area, relatively shallow, even relatively minor surge, you know, like a 3-meter swell or something, really can make working down there problematic, not only in terms of the visibility, but also the surge on the bottom. It physically at times was pushing me back and forth, you know, and you're kind of hanging on to the whatever's around you for dear life so you don't get dragged away. So it's a tricky place to work.
Yeah.
And if we were going to do more extensive work, we'd really need to have a good plan for how we might go about doing that.
Mm. How important is it that you have now located the Koning Willem II?
I think it's incredibly important. It's nice to actually put a place on a map and say, this is where it is. You know, it's good for the government down there, state government, particularly for Mark and his office. They can, you know, they can manage it. They know where it is. They can monitor it, see what it's doing. For the community down there, you know, Koning Willem is really almost a part of Robe's mythos. You know, it's their biggest shipwreck, and it's really quite important to them, their town's history, and their sort of community narrative. So I think they're really, really pleased that we found it. And for the Dutch, you know, I mean, we were given a mission, which was go try to find this shipwreck site, you know, and we were funded to do that. And we have managed to do that. And this gives us an opportunity, I think, to tell Koning Willem's story and tell the story of 19th century, you know, Dutch ships in Australia. I think that's a fantastic story and one I'm very happy to be involved with.
Yeah, well, congratulations to you and your team. It's amazing to finally get this result.
Thanks, Pauline. And thank you. You've been with us this whole time. You know,
yes.
You've kind of gone on this journey. So
we're going to miss your stories.
Well, don't worry. I think there might be more stuff coming down the pipe, and I will absolutely keep you informed and let you know if any new developments come along.
Thank you, Dr. James Hunter. Claude met C'est la vie, het liedje dat hij volgende week ter horen zal brengen op het Eurovisie Songfestival. Afgelopen weekend vertrok de zanger naar Zwitserland en sprak hij op Schiphol met de toegestroomde media die hem kwam uitzwaaien. Dat en meer nu in ons willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen met dank aan de NOS en NH Media. Zei ik net al, Claude vertrok vorige week dus naar het Zwitserse Basel, waar het Eurovisie Songfestival volgende week plaatsvindt. En hij vertelde op Schiphol aan de journalisten dat hij geen idee heeft wat hem te wachten staat.
Ik heb er echt heel veel zin in, maar ik heb oprecht geen idee wat er op me afkomt straks. En ik denk dat dat een beetje moeilijk voor te stellen is met het Songfestival, omdat het gewoon zo immens is. En ik kan me voorstellen dat het heel veel mensen zijn, maar ik weet niet hoe ik ga reageren als er een camera voor me staat en ik heb het besef dat er honderden miljoenen mensen ernaar kijken. Dus ik denk gewoon dat ik het... Dit is voor het eerst dat ik het mee ga maken en we gaan het zien.
Maandag vieren Nederland 80 jaar bevrijding. Het startschot voor de festiviteiten wordt traditiegetrouw gegeven door middel van het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Dat is de stad waar op 5 mei 1945 in Hotel De Wereld de Duitsers zich overgaven. Wageningen is ook een van de plekken waar jaarlijks een bevrijdingsfestival wordt georganiseerd. En op het moment dat premier Schoof in het bijzijn van onder andere de Poolse premier Tusk en de burgemeester van Wageningen een toespraak gaf, gooiden pro-Palestijnse demonstranten een oranje rookbom op het podium. De premier reageerde na afloop op dit incident en zegt dat het laat zien... Maandag vieren Nederland 80 jaar bevrijding. Het startschot voor de festiviteiten wordt traditiegetrouw gegeven door middel van het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Dat is de stad waar op 5 mei 1945 in Hotel De Wereld de Duitsers zich overgaven. Wageningen is ook een van de plekken waar jaarlijks een bevrijdingsfestival wordt georganiseerd. En op het moment dat premier Schoof in het bijzijn van onder andere de Poolse premier Tusk en de burgemeester van Wageningen een toespraak gaf, gooiden pro-Palestijnse demonstranten een oranje rookbom op het podium. De premier reageerde na afloop op dit incident en zegt dat het laat zien...
Ja, dat er veel leeft in de Nederlandse samenleving. En dat tegelijkertijd vind ik het jammer dat de 4 en 5 mei, wat eigenlijk gaat over het herdenken in Nederland en de vrijheid van Nederland, dat die dan gebruikt wordt voor demonstraties, voor hele andere zaken die in andere delen van de wereld spelen.
2,5 week na het overlijden van paus Franciscus is er een nieuwe paus gekozen. Het is de Amerikaan Robert Prevost die vanaf nu door het leven gaat als paus Leo XIV. In Amsterdam keken enkele katholieke studenten samen naar de bekendmaking.
Het is de eerste keer dat ik het zo bewust meemaak. Dus ja, ik vind het heel bijzonder.
Een nieuw leven in de kerk, zeg maar.
En het lijkt me een hele sympathieke man die, ja, denk ik een hele goede keuze is. Ik denk dat alle kardinalen met behulp van de Heilige Geest sowieso een fantastische keuze hebben gemaakt.
Ik denk echt dat hij de positieve lijn van paus Franciscus gaat voortzetten.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht voor deze week. We danken de NMS en NH Media voor de fragmenten. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent en niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een 12-tal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De 12 Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders.
Ik woon er niet meer, maar het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes. En toch al mooie ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel een trotse ziel.
Je moet gewoon een Brabander zijn om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon altijd de Brabantse gezelligheid die er is. Mensen die er zijn die met een zachte G praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk.
Ja, ik ben wel trots op Flevoland, ja. Ja, vooral uit eigenlijk agrarische achtergrond, dat toch wel een motor is van Nederland, denk ik, aan hoge productie voor akkerbouw en veeteelt en bloembollen. En, ja.
Friesland zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn als je mensen die wonen houden van het Scootjesielen. Ik zeg maar wat de Elfstedentocht, het Vierjeppen.
Nou, het grootste bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. Maar daar ben ik toch wel heel erg trots op.
Ik vind dat wij in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We gaan gewoon gelijk aan de bak. We hebben echt, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen.
In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen en naar de Zuidlaardermarkt kan. En waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
Ga voor alle afleveringen van de 12 provinciën nu naar onze website www.sbs.com.au/dutch of download de SBS audio app. We gaan verder met een andere podcastserie, Leer Nederlands. Joyce Diebels uit Melbourne geeft in het dagelijks leven Nederlandse les aan jong en oud. Eens in de twee weken bespreekt ze hier in onze uitzending een thema aan de hand waarvan ze dan uitleg geeft over de Nederlandse taal. Dit keer is het thema gezond leven.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson. And we are going to learn and talk about living healthy, gezond leven. Leven is to live en gezond is healthy. First, sporten. Sporten is either to work out or to exercise. So we basically make a verb out of sport. Ik probeer 3 keer per week te sporten in de sportschool. I try to work out at the gym 3 times a week. So sportschool is also the gym, a school to do sports. Ik probeer 3 keer per week te sporten in de sportschool. Aside from exercising, healthy food and nutrition is also very important. Gezonde voeding. Gezonde voeding helpt je om meer energie te hebben. Healthy foods or nutrition helps you to have more energy. So voeding is the noun for voeden, which means to feed. They're very similar. Gezonde voeding helpt je om meer energie te hebben. Groenten, veggies. Ik eet elke dag verse groenten bij mijn avondeten. I eat fresh veggies or vegetables with my dinner every day. Ik eet elke dag verse groenten bij mijn avondeten. Fruit. Een appel is een makkelijk en gezond tussendoortje. So, fruit is obviously fruit. En een tussendoortje is een Nederlands woord voor snack. You can say snack as well. An apple is an easy and healthy snack. Een appel is een makkelijk en gezond tussendoortje. We also want to make sure that we move enough. Movement, or another word for exercise, is beweging. And to move is bewegen. Dagelijkse beweging is essentieel voor een gezond lichaam. Daily exercise or daily movement is essential for a healthy body. Dagelijkse beweging is essentieel voor een gezond lichaam. Exercising, eating healthy, moving enough, there has to be a balance. Balance is Dutchifiable as de balans. Een goede balans tussen werk en vrije tijd is belangrijk. A good balance between work and free time is important. Een goede balans tussen werk en vrije tijd is belangrijk. And of course, we need to drink enough water, so we need to hydrate ourselves. Hydratatie. Vergeet niet om voldoende water te drinken voor hydratatie. Don't forget to drink enough water for hydration. Vergeet niet om voldoende water te drinken voor hydratatie. And we need to sleep well as well. So we need to have a sleep schedule or a sleep rhythm. Slaapritme. Een regelmatig slaapritme helpt je om fitter te zijn. A regular sleep schedule helps you to feel fitter. Een regelmatig slaapritme helpt je om fitter te zijn. Not only sleeping, having and getting enough rest is also very important. Rest is rust with you. Neem voldoende rust na een drukke dag. Get enough rest after a busy day. Neem voldoende rust na een drukke dag. And for those of you who wonder what stress might be, that's an English word, and we just say stress. Probeer stress te verminderen door te mediteren. Try to reduce stress by meditating. Probeer stress te verminderen door te mediteren. These are some valuable words when it comes to a healthy lifestyle, een gezonde leefstijl. Hopefully you can use them. Try and talk about them this week, and I'll catch you next time. Doei!
Wilt u meer afleveringen van deze serie beluisteren of wilt u deze serie delen met iemand in uw omgeving die graag Nederlands wil leren? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch. Meta, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, gaat AI trainen met openbare berichten, foto's en reacties van haar gebruikers. De Nederlandse privacywaakhond riep onlangs op om hiertegen bezwaar te maken. Dit kan vanwege strenge Europese wetgeving. Wij vroegen ons af hoe dat in Australië zit. Mag Meta zomaar met onze privégegevens aan de haal gaan? We vroegen het aan strategisch futuroloog en AI-expert Mark van Rijmenam.
Dit is SBS Radio Dutch.
Ja, Mark, wat gaat Meta nou precies doen met onze gegevens? Wat houdt dat trainen in?
Nou, wat Meta gaat doen, of wil gaan doen met al onze data, is dat gebruiken om de large language modellen die ze ontwikkelen, zoals Llama 4, verder te verbeteren. Dus hoe werkt dat? Deze modellen, dat zijn eigenlijk voorspellende modellen, die op basis van een bepaalde context een bepaald antwoord geven. Dus je zegt van ik ga lopen en dan moet daar iets op volgen. En op basis van waarop het model getraind is, zegt hij ik ga lopen naar de stad of naar de kroeg of naar et cetera. Dat is een heel simpel voorbeeld, maar het geeft eigenlijk aan dat hoe meer data zo'n model getraind is, hoe beter het antwoord kan zijn. En daarom wil Meta zoveel mogelijk data hebben en daarom wil Meta dus ook onze data hebben. Want ja, nou ja, wat jij op Facebook of in WhatsApp zegt, is natuurlijk bijzonder interessante data die eventueel niet op het internet anders te vinden is. Dus dat is weer een bredere dataset die dus goed gebruikt kan worden om de modellen te verbeteren.
Maar mag dat zomaar? Want toen wij lid werden van Facebook, ons aanmelden, was AI nog geen ding. Wisten we niet dat ze dit soort dingen wilden gaan uithalen met onze informatie?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te onthouden dat zolang je een product gebruikt waar je niet voor hoeft te betalen, ben jij het product. En dat is natuurlijk bij Meta heel erg zo. Alle data die jij in Meta plaatst, of het nou foto's of teksten of wat dan ook zijn, die kunnen zij zeggen van, nou, die gaan wij gebruiken. En dat doen ze dus ook. Nou, hebben wij in de Europese Unie heb je de GDPR en de AI Act, en die beschermt consumenten een beetje om te zeggen van, oh, wacht eventjes, dat mag niet per se. Nou, dat gebeurt in Europa. In andere, buiten Europa is dat veel makkelijker. En dan kan Meta in principe gewoon doen wat ze willen. Want het is een commercieel bedrijf. Jij besluit zelf hun producten te gebruiken. Dat hoef je niet te doen. Dus als jij die data erin zet, dan kunnen ze dat gebruiken, ja.
En dat maakt niet uit of jouw profiel privé is of open staat voor de hele wereld?
Nou ja, je zou hopen dat het alleen maar gebeurt met publieke data. Dus ik hoop echt dat zij niet privédata, bijvoorbeeld privé WhatsApp berichten tussen mensen gaan gebruiken. Maar ja, who knows, als ze dat willen, dan doen ze dat. Op dit moment is Big Tech, zijn ze heel erg bezig zoveel mogelijk data te verzamelen. Ook data die niet per se legaal is, zoals enorme bestanden, databases van boeken en dergelijke. Zelfs sommige Big Tech, zoals Elon Musk, en Jack Dorsey die zegt van ja, we moeten alle IP überhaupt verwijderen, IP-wetgeving. Dus ja, daar is hier heel veel op het spel. En Big Tech heeft veel baat bij om zoveel mogelijk data te gebruiken die ze maar kunnen pakken.
Ja. In Nederland was er heel veel aandacht voor. In programma's werd er over gesproken. Daar werden mensen opgeroepen om bezwaar aan te maken. Want laat je niks van je horen, dan stem je dus in. Ze hadden daar een speciale link naar een formulier waarmee je dat bezwaar kon aanmaken. Maar ik klikte daarop en dat werkt hier niet. Ze zeiden, jij woont niet in het goede land. Hoe zit dat?
Nee, dat klopt dus. Want wij zijn in Australië dus niet beschermd met de GDPR of de AI Act. Dus in principe kan Meta doen met onze data wat wij willen. Dus de enige optie is om je account te sluiten, je data te verwijderen. En zelfs dan nog weten we niet zeker of je data definitief verwijderd wordt. En of ze het niet alsnog gaan gebruiken.
Nee, oké. En voor de mensen die in Nederland zitten en dat formulier hebben ingevuld, kunnen zij überhaupt controleren of zij zich aan hun belofte houden om dan niet jouw gegevens te gebruiken?
Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig, want hoe ga je bewijzen dat jouw data gebruikt is? Kijk, dat op sommige momenten kan het wel. Je ziet bijvoorbeeld bij verschillende modellen waarmee je foto's kan maken, dat ze dan het watermerk van bijvoorbeeld Shutterstock erin zien. Maar daarmee is het dus wel heel erg duidelijk dat zij die beelden gebruikt hebben van Shutterstock, want anders kan dat niet er zomaar inkomen. Nee. Maar jouw Facebook-berichten, dan gaat dat maar eens even zien te bewijzen dat die zin die jij hebt gezegd, toevallig net ook door dat Large Language Model wordt opgeschreven, dat die voor jou is. Dat kun je nooit bewijzen. Dus dat maakt het heel lastig als consument om recht op in je recht te staan. En ja, daar maakt Meta natuurlijk gebruik van.
Hmm. Nou, zeg jij al, hè? Het is moeilijk aan te tonen dat ene zinnetje van jou komt. Ze hebben gegevens van miljoenen, biljoenen mensen. Waarom is het dan zo erg dat ze onze opmerkingen, onze foto's en zo gebruiken?
Nou ja, omdat soms dat wel terug kan komen. Dus je kan wel, in eerste instantie kunnen jouw persoonlijke identiteitsdocumenten kunnen gebruikt worden, of je telefoonnummer kan gebruikt worden en wees getoond worden. Er zijn verhalen van dat mensen code in de large language model gooien die vervolgens bij iemand anders er weer uitkwam. Dus want uiteindelijk is het wel AI genoemd, maar uiteindelijk is het gewoon een voorspellend model, een heel slim voorspellend model, dat doet op basis van de input die het gekregen heeft. Dus als jouw foto's en jouw portretfoto's als basis vormen, dan kan dat er ook uitkomen. En je wil natuurlijk niet dat gebeurt. Dus uiteindelijk is het jouw content, is het jouw portretrecht, zijn het jouw foto's, is dat jouw creativiteit, is het jouw IP. En dat wil je niet zomaar dat het door een big tech gewoon gebruikt en misbruikt kan worden.
Nee. Nou had je net al over die Europese regelgeving. Daar vallen wij hier in Australië uiteraard niet onder. En je zegt dus, de enige oplossing is je account sluiten en dan ben je het eigenlijk nog niet zeker. Er is niks anders te doen. Hieraan.
Nee, dat klopt. Ik heb mijn Facebook-data 7 jaar geleden verwijderd, gelukkig. Maar goed, het zou zomaar kunnen dat die nog steeds bewaard is. Want hoe kan ik dat ooit bewijzen? En dat is natuurlijk een beetje het probleem. Wat je had kunnen doen is gewoon geen account aanmaken. Dan had je zeker kunnen zijn, hoewel misschien ook wel niet. Want er zijn ook andere verhalen daar weer over.
Dus tijd voor regelgeving, strenge regelgeving à la Europa hier in Australië?
Ja, absoluut. Ik denk dat wij als consument moet je toch zeker wel beschermd worden. Het moet niet zo zijn dat innovatie daardoor helemaal afgeknepen wordt, wat je toch ook wel helaas in Europa ziet gebeuren. Dus daar moet een balans gevonden worden. Nou, die balans vinden is vreselijk moeilijk, maar dat zal toch echt wel hard aan gewerkt moeten worden, ook hier in Australië.
Ja, dankjewel, strategisch futuroloog Mark van Rijmenam. Tot zover deze SBS Dutch voor vandaag. Heeft u in deze uitzending iets gehoord wat u nog een keer wil beluisteren of wil doorsturen? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch. Daar is alles terug te luisteren. Of speel het af in onze gratis SBS audio app. Deze is te downloaden in de App Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. Over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te vinden op SBS On Demand. We sluiten af vandaag met Liverpool Rain van de Zeeuwse band Raccoon. Woensdag zijn wij er weer, zelfde tijd, zelfde zender. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. Goed weekend!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.